In Jeremia 22 waren wij de vorige keer. En Jeremia 22, de laatste versen, dan wel het laatste vers, schrijft een einde aan deze geschiedenis van het Davidische koningshuis in Jeruzalem. En er staat, schrijft dezezelfde man kinderloos, met betrekking tot Gonia, dan wel Jegonia, schrijft deze man kinderloze man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn zittende op de troon Davids en heersende meer in Juda. De man had kinderen, ze worden in de Bijbel ook genoemd, maar voor zover ze enigszins voorspoedig geweest zijn, wellicht heeft dat in ieder geval niet ingehouden dat ze zaten op de troon Davids in Jeruzalem, over Juda. Want die lijn werd inderdaad afgesloten. Dan mogen wij verwachten dat er toch enige woorden komen alsnog met een positievere wending. Want hoewel uitdrukkelijk geschreven wordt over een einde aan het Davidische huis in Jeruzalem, leren wij natuurlijk toch dat ooit een keer, tenminste wij leren dat, dat ooit een keer dan toch iemand uit het huis van David op de troon in Jeruzalem zal zitten. Al moet ik erbij zeggen dat het veruit het grootste deel van wat zich christen noemt daar geen flauwe notie van heeft. En voor zover het dat wel heeft, sowieso niet in gelooft. Dat weet u toch, hè? En zover men gelooft in de wederkomst van Christus, heeft men de jongste dag in gedachten. Maar het idee dat er ooit nog een keer een koninkrijk zal zijn, geregeerd door een vorst uit het huis van David, over heel de wereld, en vanuit Jeruzalem, dat gelooft men gewoonlijk niet. Als je dat gelooft, ben je een giliast. En meestal denkt men dan dat je naar de dokter moet of zo. Hè? Dokter, ik heb wat last van giliasme. Ja. Doe maar, dat wordt in ieder geval officieel als een dwaalleer beschouwd. Ik neem het woord dwaalleer niet zo dramatisch. Ik vind het wel prima. Ik heb trouwens iemand gekend, die is namelijk niet zo noemen, die zei tegen mij jaren geleden, tientallen jaren geleden geloof ik inmiddels, die zei, Ab, je moet me zo rekenen, er zijn genoeg mensen die nog nooit eens een goede dwaalleer gehoord hebben. Dus die komen wel. Maar wij worden op onze wenken bediend, als ik nou eens van die kant mag binnenkomen, in hoofdstuk 23. Want daar wordt gesproken over een spruit van David. Dat staat er ook uitdrukkelijk boven vers 5. De spruit van David. Dat een messiaanse uitspraak is, dat wil zeggen dat die uitspraak betrekking heeft op de Messias, dat lijkt me duidelijk. En hoewel dus van het zaad van Jegonias nooit iemand op de troon van David zou zitten in Jeruzalem, en hoewel een einde kwam aan de hele situatie van Juda rondom Jeruzalem in de dagen van Jeremia, leert de Bijbel toch dat dat eens weer veranderen zal. En er staat hier ook hoe dat gebeuren zal. Er komt namelijk iemand uit het huis van David, maar niet afstammende van Jegonias, en die zou het volk verzamelen en weer bijeenbrengen, en die zou zijn troon vestigen in Jeruzalem. Dat is wat hier beschreven wordt. En waarom ook niet, ik weet niet wat ik u vorige keer nog allemaal gezegd heb, maar waarom ook niet een beetje objectieve bestudering van Matthäus 1 en Lucas 3, de beide zogenaamde geslachtsregisters van de Heer Jezus, levert als resultaat op dat Jegonias weliswaar een erfgenaam had. Dat wil zeggen, niet noodzakelijk iemand die uit zijn lijf voortkwam, maar hij had een erfgenaam. Maar diezelfde erfgenaam onder de naam Salatiel of Sealtiel, die kwam niet uit Jegonias voort. Die kwam zelfs helemaal niet uit Salomo voort. Die stamde namelijk af van Nathan, de jongere broer van Salomo. En daarmee dus toch van David. En dat is de lijn die wij vinden in het evangelie van Lucas. En zo zou het gaan. Zodat je ook hier ziet dat op een of andere wijze er sprake is van verwisseling. Dat zegt de Bijbel ook. Dat het volk, of dat de Heer verwisselt, verandert en vervangt. Maar goed, daar ga ik het nou niet over hebben. Dat doen we een andere keer wel weer eens. Maar in Jeremia 23 vers 1 lezen we dan: wee de herderen die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien. Het mag ons niet ontgaan, komende uit de voorgaande 22 hoofdstukken, dat die herderen, dat zijn in ieder geval de diverse koningen geweest uit datzelfde huis van David, waarvan Jechonias als laatste generatie in de voorgaande versen genoemd werd. Er werden er trouwens een paar meer genoemd. Ik ga me daar nog niet meer aan wagen, aan al die namen van die diverse koningen die elkaar in korte tijd opgevolgd hebben in de dagen van Jeremia. Er komt een eind aan die lijn en de volgende uitdrukking is: wee de herderen die de schapen mijner weide ombrengen. U wordt geacht te begrijpen dat die schapen, dat is Israël in het algemeen, misschien Juda in het bijzonder, maar Israël in het algemeen. En die herderen, dat zijn dus degenen die die kudde moeten leiden, dat zijn de koningen dus. Dat was in de dagen dat koningen het niet in hun hoofd haalden om linten door te knippen of iets dergelijks. Schiet mij er één te binnen. Die kwam een knoop tegen in een touw. Die heette trouwens Alexander. Maar dat zal toeval geweest zijn. En het verhaal was wie die knoop kan ontbinden enzovoort. Die kreeg macht over de hele wereld, of wat het maar was precies. En hij trekt zijn zwaard en slaat knoop midden door. En misschien dat daar het idee vandaan gekomen is dat een beetje koning Linten moet doorknippen. Maar ik heb het nog nagevraagd aan prins Klaus in de tijd. Toen hij weer een beetje beter was, toen zei hij: ik kan me weer bezighouden met de core business van het koningshuis. Linten doorknippen. Maar goed. Dat is eigenlijk iets belachelijks. Maar doe maar in. Wee de herderen die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien. Ze doden de schapen en ze zijn verantwoordelijk voor de verstrooiing van de schapen. U zou bij dat verstrooien van de schapen niet maar moeten denken aan de Heer zelf die het volk zou in ballingschap brengen en daarmee verstrooien. U zou ook moeten begrijpen dat het gaat over omstandigheden die in het algemeen door de koningen veroorzaakt werden. In zowel Juda als Efraïm was dat trouwens het geval. Omstandigheden die ertoe leiden dat grote delen van het volk verstrooid werden. Dat wil zeggen, geen thuis meer hadden, het niet meer zagen zitten in het land. En de omstandigheden waren zodanig dat ze erover dachten maar te emigreren. En dat deden ze dan ook. En ze vestigden zich in de koloniën. Ik kom trouwens tamelijk gemakkelijk bij die gedachte, omdat het begrip schaap die betekenis in zich heeft namelijk. Dat weten wij niet, want ja, waar ons Nederlandse woord vandaan komt. Ik heb geen flauw idee, het heeft niks met scheppen te maken, heb ik begrepen. Waar vandaan komt, weet ik niet. Maar het Hebreeuwse tsaon, het woord voor schaap, het woord dat hier ook gebruikt wordt, betekent eigenlijk in de eerste plaats, ik heb het voor u nagekeken, dus, en dan daar staat het in het Engels, dus dan lees ik hem even in het Engels. To migrate. In gewoon Nederlands migreren. Maar wij kennen dat woord niet eens. Hè? Wij noemen het emigreren. Geen maar bewijst dat die eetjes voor die woorden in de praktijk geen betekenis hebben. Maar dat zeg ik wel eens vaker. In ander verband. Maar emigreren. Migreren. De migreren is, ik heb het ook voor u nagekeken. Dat is gewoon, staat gewoon in je woordenboek. Hè? Migreren is, wil zeggen het verhuizen van het ene land naar het andere op zoek naar een plaats waar men zich zou kunnen vestigen. Dat is migreren. En de grote volksverhuizing, om maar eens wat te noemen, nou, dat is nou precies een voorbeeld van migratie. En als ik in Amerika zou staan te praten, dan zou ik zeggen, nou, de trek van oost naar west, dat is migreren. En als het in Zuid-Afrika geweest was, was het de trek van het zuiden naar het noorden. van de Kaapprovincie naar Transvaal, of naar Oranje Vrijstaat, of naar Natal, wat het maar geweest mogen zijn. Alles in dezelfde huifwagens trouwens. Nou, ze heette dat toch?
Huifkarren,
ja. Ja. Covered wagons. Huifkarren. Dat is migreren. Men gaat weg, men weet niet waar men zal komen, maar alles beter dan blijven waar men was. Nou, dat is gebeurd. En dat woord wordt vertaald met schaap. Dat is wat schapen doen. En schapen is in de Bijbel standaard de aanduiding van Israël. Zo, want het is een kuddedier, ze horen bij elkaar, maar u weet die eigenaardige neiging van de schapen, althans volgens de Bijbel, ze moeten een herder hebben, iemand moet ze leiden, anders komt er niks van terecht. Iemand moet die migratie leiden en anders zwerven ze maar wat in het rond. En die gedachte is dat, hè. De Bijbel zegt, dan zijn ze als schapen zonder herder. En schapen kunnen niet zonder een herder. Iemand moet ze leiden. Maar het gaat over migreren. Dat zit in dat woord schapen. En daar gaat het hier uiteraard ook over. Want het volk migreerde nou eenmaal. Dat deed het vanaf het begin. Zo is het geboren min of meer vanuit Egypte enzovoorts. Waarbij het grootste deel waarschijnlijk achter Mozes aangegaan is, voor zover wij weten. En andere delen gingen andere kanten op. En dat is later ook altijd zo gebleven. Maar dat is wat schapen doen. En ze zijn dus uitgezworven, om zo te zeggen. En de koningen van Israël hebben daar in hoge mate aan bijgedragen. Al was het maar door wanbestuur, wanbeheer. Wat doet een mens als hij onderdrukt wordt? Wat doet een mens als hij moet leven onder omstandigheden waarin je eigenlijk geen leven hebt? Dan ga je er vandoor. En ik denk niet dat het onder ons moeilijk is om dat zo te zeggen. Want er zijn gedacht zien hoeveel Nederlanders in de loop der tijd het ruime sop gekozen hebben. Er vandoor. Prachtige uitdrukking. Er vandoor. Stel het je voorzetsels aan elkaar, er van door. En daar gaan ze dan. Waar naartoe? Och, een beter bestaan opbouwen. Doet er niet toe waar. Vinden wel wat. Maar dat is wat Israël in de loop der tijd ook gedaan heeft. En je vindt het in de historie terug. Want wat ik nou zo even beschreef, was niet een betrekkelijk moderne trend van emigreren. Maar ik had het eigenlijk over de oude Feniciërs. Dat was in de dagen van het bestaan van Israël als koninkrijk. Dat wil zeggen vanaf de dagen van David. In ieder geval tot en met de ondergang van de 10 stammen van Israël. De wegvoering in de Assyrische ballingschap. Die 300-400 jaar waar ik het nu over heb. Dat waren de grote dagen van de Feniciërs die de hele wereld overvoeren. En overal de sporen hebben nagelaten. Dat is, zijn dingen die in zichzelf absoluut niet omstreden zijn. Maar ze hebben mijn schapen verstrooid. Ze brengen ze om en ze verstrooien. Zo gaat het nou eenmaal. Hè? Wee de herderen. Oh, nu we het er toch over hebben. Het woord herder, wat er toch over schapen en wat de term eigenlijk betekent. Het woord herder is ra'a. En dat herken je je meteen, met een heel klein beetje Hebreeuws herken je dat, ra, want dat is van het woord voor zien. Dat weet iedereen, want iedereen weet dat Ruben, wat Ben betekent zoon, en Ru, of ra, wat het maar is, hoe je het maar uitspreken wil, betekent zien. En ra is, zou je dus eigenlijk, als je niks weet verder, en als je de letters bezit, als je het woord beziet in het Hebreeuws, zou je het meteen vertalen met een ziener, dan wel een opziener. Iemand die opzicht heeft. Maar bij andere gelegenheden leg ik hetzelfde uit, waar helemaal geen Hebreeuws aan te pas komt, in het Nieuwe Testament, waar een andere term voor opziener is. Hè? Ja, een episcopos is dat. Dat is Grieks voor een opziener, ja. Epi is op en scopos komt van zien, hè. van een scope, hè? Een telescoop, een oscilloscoop, een periscoop, wat heb je nog meer voor scope? Bioscoop, ja, zeker, dank u. Ja,
stethoscoop.
Stethoscoop, is er nog iemand hier? Goed, is voorzien. Dus een bisschop, episcopus is een opziener. Maar een ander woord voor opziener, ook in het Nieuwe Testament, is gewoon herder. En die woorden staan soms gewoon naast elkaar. Herder en opziener uw zielen. Heet het niet zo? Ja, taalkundigen zullen wel zeggen, kennelijk heeft de schrijver in het Hebreeuws gedacht. Misschien is het wel in het Hebreeuws geschreven oorspronkelijk. Dan wordt het toch wat lastig. Want ja, dan wordt het hetzelfde woord, hè? Herder of opziener. Want in de praktijk komt het daarop weer. De herder is namelijk degene die toeziet op de kudde en de kudde ook het nodige verschaft. Die term heb ik laatst eens ergens gehoord. Ik weet niet meer precies. Nou goed. Ja. Was lang geleden, maar goed. Dat wil zeggen, wij vinden de term ook in wat heet Jehovah Jireh, namelijk de Heere zal voorzien. Maar het is hetzelfde als Jehovah Roi, en dat vertalen ze met de Heer is mijn herder. Komt voor in de lijst van namen voor de Heer, hè? Jehovah Roi. De Heer is mijn herder. Dat zijn de eerste woorden van Psalm 23, uiteraard. Maar je hebt ook, daarom zegt men op de bergen Israëls, de Heer zal voorzien. Dat is Jehovah Jireh. Maar dat re of ro, dat is gewoon hetzelfde. Schrijf je ook precies hetzelfde. En het betekent ook hetzelfde. De Heer is mijn herder is hetzelfde als de Heer zal voorzien. Zien namelijk. Zien in de zin van zorgen. Want dat is een van de betekenissen van de term. Vandaar dat we nog altijd zitten met die uitdrukking uit de medische wereld. Dokters zien patiënten. Nou ja, ze kijken ernaar soms. Hoewel ze meer naar het beeldscherm kijken tegenwoordig dan naar jou, hoor. Als je bij de dokter consult komt, maar vooruit. Ja, ik denk altijd dat ik thuis ook wel kunnen doen. Op hetzelfde beeldscherm. Heb je dat nooit, zulke dingen? Misschien ben ik wat ouderwets, maar die dokter kijkt nooit naar me, zelden. Dan kijkt me naar het scherm. Hè? Nou, dat kan ik zelf ook wel thuis. Hè? Dan kom je in de winkel, heb je wat nodig, zeg ik moet dit of dat hebben. Dan zeggen we wacht even. En dan gaan ze achter zijn computerscherm en dan kan ik zelf thuis ook wel. Ja, wat een wereld leven we in. Hè? Maar vroeger zagen dus dokters patiënten. Ik had een vriend in Zuid-Afrika, was arts. En die zei, ik zie per dag wel 300 patiënten. Ik weet niet, geloof nog meer hoor, maar ik zie er zoveel. En ik hoor het in Nederland ook van artsen. Ik zie patiënten, al lang niet gezien, enzovoort. Maar het idee is niet van zien, maar het idee is zorgen voor. Dat wil zeggen, voorzien. De Heer zal voorzien. En dat is wat de opzieners dus ook zouden doen. Want opzieners zijn herders per definitie dus over die kudde. En ze zouden die kudde waarnemen niet alleen, maar ook zien wat er nodig is en het nodige verschaffen. Dat is het verhaal. En wat de kudde nodig heeft is inderdaad die leiding, zeggen wij dan. Met wat een modern woord, maar vooruit om weer. Hè. Wee de herderen. Zij zouden de kudde moeten voorzien, maar ze doen het andersom. Ze laten zich door de kudde voorzien. Dat wil zeggen, ze leven van de kudde. Elders staat, misschien lees het hier nog, ze eten de kudde op. Ze leven ten koste van de kudde. Zo ongeveer zal ik maar zeggen, ze lijken een beetje op moderne bankdirecteur. Hebben we een bankdirecteur hier? Nee, toch ook. Een bank is een dienstverlenend bedrijf. En u weet wie er gediend wordt. Toch? Ons niet hoor. Dat is een misverstand. Dat maken ze alleen maar wijs. Het sprookje kunnen ze lang in stand houden. Het valt vanzelf een keer op. Maar zo gaat dat. Hè? De herders zouden voor de kudde zorgen. Wee de herderen die de schapen mijner weide ombrengen. Dat is een van de gedachten. Dat wil zeggen, die kudde heeft weliswaar herders, Ofwel, het volk heeft koningen, maar het volk is het volk van God. Het volk is Ammi en dus heten het de schapen mijner weide. Implicerend, die schapen zijn van mij. En het is mijn weide ook bovendien. En die herders moeten wel voor die schapen zorgen. Maar ja, elders staat dan zijn huurlingen. Ze hebben geen belang bij de kudde als zodanig. En ze hebben alleen belang bij zichzelf. Zij weiden zichzelf. En zo kan het dus volkomen uit de hand lopen. En dat was ook gebeurd natuurlijk hier in Jordaan. Wee de herderen die de schapen mijner weide ombrengen en daarmee dus verstrooien. Want als die schapen geen goede herders hebben, dan gaan ze migreren. Dan worden ze verstrooid. Daarom zegt de Heere, de God van Israël, want dat is de naam voor de kudde eigenlijk. Daarom zegt de Heere, de God Israëls, alzo van de herderen die mijn volk weiden. Let op dat die uitdrukking herhaald wordt. De Heere heeft die schapen en er zijn herderen die die schapen des Heeren, het volk des Heeren, weiden. Maar de Heer is de opperherder. In het Nieuwe Testament heet dat de overste herder. Tot hen wordt gezegd, gij lieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt ze verdreven en hebt ze niet bezocht. En let op dat bezoeken net zo goed kan opgevat worden als zien, zoals vroeger de dokter een patiënt zag of kwam zien door bezoek af te leggen. Dat begrijp je toch, hè? In het Engels zeg je het nog steeds zo. Ik ga die en die zien. Wij zeggen dan, ga die of die bezoeken. Het is maar een kwestie van woordkeus en woordgebruik. Maar zo is dat, hè? Gij hebt ze niet bezocht. Zie, en dat woord staat er natuurlijk ook niet toevallig tussenin. Je kan het weglaten, maar ik vind het wel leuk dat het er staat. Zie, ik zal over u bezoeken de boosheid uw handelingen. Let op de herhaling van zien en let op de herhaling van zoeken of bezoeken. Ik zal over u bezoeken de boosheid uw handelingen, spreekt de Heer. De Heer zal een oordeel brengen namelijk over de leidslieden in de eerste plaats van Israël. En in de eerste plaats dus die koningen. En in de tweede plaats alle die in dat bestuur betrokken zijn. U hebt ook al eens vaker gelezen, denk ik, over de vorsten van Juda en hoe dat maar heet mag. Dat zijn er niet alleen maar de koningen, maar dat zijn allen die in dat bestuur betrokken zijn. In Oud-Nederland zouden we zeggen de adel. En nog ouder zouden we zeggen de regenten, wie het maar waren. De hoofden van de diverse families heet het nog verder terug in de Bijbelse geschiedenis. Maar die zou bezoeking over hen doen. Oordeel brengen met als gevolg, ik zal het overblijfsel mijn schapen zelf vergaderen. Want aan de ene kant wordt het oordeel gebracht over die, laten we zeggen, valse herders. Wat ik een aardig woord vind in dit verband, valse herders. U weet toch dat nogal wat herders zijn in de praktijk honden. Niet alleen de Duitse. Oh nee, daar mogen we niet over praten. Wij hadden een Belgische herder vroeger. Ja. Toen we nog herders honden in de Rooms-Katholieke Kerk ook. Weet u dat ook nog? Kent u die televisieserie nog? Ja. Het dagboek van een herdershond. Ja. Nou ja, goed. Herders zijn dikwijls honden en honden kunnen vals worden. Sterker nog, honden moeten een beetje vals zijn om goed te kunnen herderen. Ik zal het overblijfsel mijn schapen, let op, en ik zal het overblijfsel mijn schapen zelf, dat is twee keer ik dus, hè, vergaderen. Niet, de Heer zegt niet meteen, ik zal een andere herder sturen of ik zal andere of betere herder sturen. Begrijp me niet verkeerd, dat staat er wel. Ik zal het hier trouwens ook niet. Jazeker, dat is het volgende vers. Maar het staat er niet meteen, hè. Er staat eerst, hij zelf, de Heer zelf zal dat doen. Ik zal het overblijfsel mijn schapen zelf vergaan. vergadering. Implicerend dat niet al die schapen dat overleven, maar op een gegeven moment zal de, wat van die schapen nog over is, en waar het dan ook terechtgekomen mocht zijn, en hoe ver het ook verdwaald zou zijn, de heer zelf zal als overste herder en als eigenaar van de schapen zou die kudde verzamelen, staat hier. En dat kan natuurlijk weer heel goed, omdat degene die zegt, ik zal dat doen, die, dat is natuurlijk de Messias, maar die stamt zelf weer uit dat Davidische koningshuis en is dus de erfgenaam van dat herderschap, als ik het een keer zo mag zeggen. U kent toch het begrip herdersvorst? Ik weet niet wie het uitgevonden heeft, het woord. Herdersvorst, moeilijk hoor. Met een tong er, herdersvorst. Binnen Bijbels verband gebruikt men die term. Ter aanduiding van Mozes, die 40 jaar ervaring had met schapen in de woestijn. En toen hij op zijn oude dag was en zijn oude week toe was, dus riep de Heer hem en zei: ik heb nog 40 jaar voor je. Met nog lastiger schapen dan je ooit gehad hebt. He? Ik denk wel, het moet voor Mozes toch een verlossing geweest zijn toen hij 120 jaar was, dat hij niet verder hoefde. Dan maar niet naar het beloofde land. Maar goed, een herdersvorst. En de volgende die daarop rijmt is natuurlijk gewoon David. De bekende schaapherder die van achter de schapen gehaald werd. Het wordt enige malen genoemd in de Bijbel, ook dit. Het werd van achter de schapen gehaald. En ik kreeg een andere kudde toebedeeld. De herdersvorst was hij. Maar de uiteindelijke herder die dit zal doen, die ik uit vers 3 van Psalm 23, is natuurlijk de Heer Jezus zelf. En die is uit David en die is die herdersvorst. En hij wordt dus de herder genoemd. Nee, niet alleen in Johannes, wat het maar was, 10 of zo. Maar ook in de brieven. De herder. Sterker nog, het woord herder zelf wordt in overdrachtelijke betekenis nog breder toegepast. Bovendien, met die uitdrukking overblijfsel raken we iets anders aan waar ik ook niet uitgebreid op in wilde gaan, want dan ben ik daar de hele avond mee bezig. Het brengt ons namelijk bij wat ik altijd maar noem de leer van het gelovig overblijfsel. Dat is niet algemeen bekend. Maar laten we wel zeggen, ik ben ermee grootgebracht, min of meer, met de leer van het overblijfsel. In hoge mate ontleend aan de eerste verse van Romeinen hoofdstuk 11. Waar Paulus zo ongeveer dit schrijft. Hij zei, in de dagen van Elia was het hele volk overgegeven aan de dienst aan de Baal, en de Baalpriesters, en Isebel, en wat het Baal was, Isebel, was het. En hij dacht dat hij alleen overgebleven was, maar toen zei de Heer tegen hem, nou, er zijn er 7000 hoor. In Israël zijn er overigens, niet Juda, het waren de 10 stammen van Israël, dat is wel. En het wordt aangehaald in Romeinen hoofdstuk 11 om voor de hand liggende redenen. Maar Paulus trekt er meteen een conclusie uit en zegt, alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Waarmee hij dus zegt, eigenlijk, er is altijd zo'n overblijfsel. Want hoewel je van het hele volk kunt zeggen dat het ongelovig is en verhard en verblind, blijft het toch zo dat daar uitzonderingen zijn op die regel. Er is altijd zo'n overblijfsel. En dat is ook inderdaad zo. Want wat er ook gebeurt met het volk, het wil niet zeggen dat alle leden die tot het volk behoren, om welke reden dan ook, dat al die leden van het volk inderdaad daarin betrokken zijn. Er zijn altijd uitzonderingen. Heb je dat nog? Soms denk je dat Nederland vol is met uitzonderingen, want het gaat slecht met het land. Maar met de individuele Nederlanders valt het redelijk mee. He? En dat komt omdat er nogal wat Nederlanders zijn die zich onttrekken aan het landsbestuur in de praktijk. Ik zeg toch niet fiscus? Ik zal wel wijzen, ik ben hier op Urk. Ik zal mijn mond wel houden. Maar u weet ongeveer hoe dat gaat. En wij hebben er helemaal geen probleem mee. Wij zingen sowieso nogal eens. Ik hoor er niet bij. Hoezeer we ook betrokken zijn, we horen er toch niet bij. En zo is het maar net. Is er ongelovig? Jawel, als volk. Maar niet alle individuele leden van het volk zijn ongelovig. Het Joodse volk ongelovig? Nou, ik ken nog wel wat gelovige Joden, hoor. Die zijn er ook altijd geweest. En wat Nederland betreft, de Friezen, u weet, dat was een zeer onchristelijk volk altijd. Dat heb ik nog laatst nagevraagd in Dokkum. Maar goed, het was een zeer onchristelijk volk, maar ik ken Friese gelovigen. Nou ja, toen maar. En zo is het met Israël. Er is altijd een overblijfsel. En in de toekomst zal de Heer zelf dat overblijfsel verzamelen. Let op dat ik tot op heden mijn best gedaan heb niet te spreken over de vraag of dit allemaal letterlijk of dat allemaal overdrachtelijk bedoeld is. Ik hou niet van verschillen ergens in leggen waar dat niet meteen noodzakelijk is. Maar ik kan u wel zeggen dat als de Heer verzamelt, wordt men verzameld tot de Heer in de eerste plaats. En dat de praktische consequentie daarvan inderdaad ook zal zijn dat men verzameld wordt naar het beloofde land, zeg maar naar Canaan, omdat de Heer daar zelf domicilie zal kiezen in de toekomst, ja, dat is ook zo. En in onze dagen, wij als gelovigen, wij horen toch tot het overblijfsel, vrij naar Romeinen 11 dus, hè, waar dat zo staat. We hebben toch deel aan die genade en in deze tegenwoordige tijd zijn wij toch gelovigen en leven uit die genade enzovoorts. Dan gaat het daar toch over. Wij worden verzameld, maar niet naar Jeruzalem dat beneden is. Later staat er, wij worden verzameld naar Jeruzalem dat boven is. En daar worden we ingeschreven enzovoorts. En we zeggen, het is overdrachtelijk. Ja, oké, dat is ook zo. Maar het gaat om hetzelfde beginsel. Zo zou de Heer dat doen, onder het nieuwe verbond. En dat is een nieuw verbond dat inmiddels al lang begonnen is. Tenslotte, christenen zijn christenen omdat ze geloven dat de Messias al gekomen is. En meer wil ik er nou liever niet van zeggen. Maar niettemin, zijn komst in de toekomst zal als uitwerking hebben. In de eerste plaats de verzameling van Israël of wat er van over is. En daarom heet het ook overblijfsel. En als Matthäus 24 zegt dat de Heer zal wederkomen en dat het teken van de Zoon des Mensen gezien zal worden enzovoort, ze staat er meteen achter en hij zal zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen van de vier winden. Dat is het eerste wat de Heer gaat doen. De terugverzameling van dat overblijfsel. En dan nogal letterlijk, toch. Maar denk maar niet dat degene die niet eerst verzameld worden tot de Heer, dat die wel verzameld zullen worden vanuit de wereld waar dan ook naar Jeruzalem of naar het beloofde land. Men zal toch eerst tot de Heer moeten komen. Net als wij. Wij komen tot de Heer en hij brengt ons in een hemels Jeruzalem. Als consequentie daarvan. En zo is het hier ook. De Heer zal het overblijfsel zijn schapen vergaderen. Dat betekent inderdaad dat ze tot geloof zullen komen. En voor zover ze tot geloof komen, zullen ze ook daadwerkelijk overblijven en ook letterlijk verzameld worden in de toekomst. En in het heden, nou ja, ze worden verzameld naar een beter vaderland, dat is het hemelse. Kortom, ik zal het overblijfsel mijn schapen zelf vergaderen. Zo van, in het verleden heeft de Heer personeel gestuurd, al was het maar, om dicht bij Jeremia te blijven, in de vorm van dit Davidische koningshuis in Jeruzalem. Maar in de toekomst komt hij zelf. Een variant op dat thema vinden we in het Nieuwe Testament, in gelijkenissen. Dat wil zeggen, in het verleden zond hij personeel en uiteindelijk zendt hij zijn zoon. Maar in de praktijk maakt dat geen verschil. Ik hoop dat u dat begrijpt. Die zoon is namelijk de uitbeelding, uitdrukking van Gods wezen. En hij draagt deze naam van Jehovah, ontleend aan vers 1 en 2. En dus hij zal dat overblijfsel zijn de schapen inderdaad zelf verzamelen. Voor zover dat betrekking heeft op de wederkomst van Christus en de letterlijke verzameling van Israël. Wel nu, hij komt ook inderdaad zelf en maakt zich als zodanig bekend. U weet hoe ik dat altijd zeg, mag ik hopen. Men roept de naam des Heren aan en daar verschijnt de Heer ook. In tweede instantie blijkt er niemand anders te zijn dan Jezus van Nazareth. En daarmee de erfgenaam van de troon van David, zijn koninklijke hoogheid. En daarom komt hij in grote kracht en heerlijkheid. En in onze tijd geldt precies hetzelfde. Wij roepen zijn naam aan, zo staat het ook, ook op ons toegepast. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, staat er in Romeinen 10 of zoiets. En dat doen wij ook. En hij maakt zich aan ons bekend, toch? En het werk dat aan ons als gelovigen gedaan wordt, wordt toch in eerste instantie, in hoogste instantie gedaan, toch door de Heer zelf. En ik zeg toch, zo van, zo staat het toch in de Bijbel. En weer zeg ik toch, omdat velen denken dat de Heer er niks aan doet en dat wij het zelf moeten regelen, het liefst op democratische wijze. Maar zo is het niet. Wij zouden bedenken, en ik roep dat natuurlijk al heel lang, het is de Heer zelf die onze hoge priester is en dus verantwoordelijk is voor ons onderwijs in het woord Gods. Het is de Heer zelf die ons in heel de waarheid zou leiden. Alleen moet ik dan eerst weer uitleggen dat die Heilige Geest in werkelijkheid gewoon dezelfde is als Christus. En daarom heet die geest ook de geest van Christus. Hebben jullie dat nog? Maar hij zou ons in heel de waarheid leiden. Dat is zijn functie van hoge priester. Maar iemand zei, maar hij zou ons reinigen, zou zijn volk reinigen. Dan zeg ik, ja, dat staat in de Bijbel. Maar hoe doet hij dat ook alweer? Want dat staat ook in de Bijbel. Door zijn woord. Dus hij bedient zijn woord. En de Hebreeënbrief zegt glashard, God heeft in het verleden tot de vaderen gesproken door de profeten. Of je die als herders kunt aanduiden, weet ik niet. Maar het lijkt me wel. Maar in deze laatste dagen spreekt God tot ons door de Zoon. Dan staat er net alsof hij daar geen personeel voor gebruikt. Ik moet u zeggen, ja, daar gebruikt hij wel personeel voor. Maar men zal begrijpen dat het de Heer zelf is die dat doet. En dat personeel zendt en daarop toeziet enzovoorts. Hoe dat precies werkt, dat moet u mij niet vragen. Het gaat erom dat we dat gewoon in de Bijbel zo lezen. En dus, hij is het die dat overblijfsel zijn de schapen zelf zou vergaderen uit al de landen waarheen hij ze verdreven heeft, enzovoorts. Kortom, hij schuift deze koningen aan de kant en hij neemt vervolgens ooit een keer zelf deze taak op zich. En zo zal het gaan, bij nader inzien, sprekend over de kroon, de troon zo je wilt, maar de kroon van David, wordt er gewoon gezegd, nou ja, we gaan zo omgekeerd. Maar daarna, zegt hij, zal ik hem geven aan degene die daarop recht heeft. En dat is de Heer Jezus Christus. Heb je dat? En iets dergelijks lees je hier dus ook. Wat ik een beetje mompelde, was ongeveer vrij naar Ezechiël, die tijdgenoot van Jeremia, maar dan onder de 10 stammen. Maar hier zijn we bij Jeremia onder de 2. Maar je vindt volstrekt dezelfde gedachte terug, hè? Het houdt op daar in Jeruzalem. Niemand op de troon van David in Juda en Jeruzalem 22 vers 30. Maar als er ooit nog wat komt, dan komt de Heer zelf. En dat zijn deze versen. Ik zal het overblijfsel mijn schapen zelf vergaderen uit al de landen waarin ik ze verdreven heb. Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien, want zo heet zoiets dan, hè? De schaapskooien. Daarbij moet je niet denken aan de kooi van je parkiet. Maar schaapskooi is in feite niks anders dan een muur, hè? In het rond met een opening erin, dat is dan de poort, enzovoort. Dat heb ik laatst nog gezien in het Heilige Landstichting. Bij Nijmegen, weet je wel, laten ze dat zien, hoe een schaapskooi eruit zag en een caravanserai en wat het maar was. Het is Rooms-Katholiek, maar je merkt tegenwoordig toch het verschil niet meer, hè? Dat weet je toch. Hè? Dat is wel eens aardig om eens te gaan kijken. Ja, maar goed. Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien, dat wil zeggen in hun plaats waar ze thuis horen. Nog een keer, schapen per definitie migreren, want dat is de betekenis van het woord schaap. Ze zijn onrustig, ze zoeken een plek en ze moeten naartoe gebracht worden. En de Heer zegt, dat zal ik zelf doen. En ze zullen hun thuis vinden. Eigenlijk is het een echo van wat in het verleden min of meer gebeurd is, toen het volk uitgeleid werd uit Egypte, achter Mozes aan, die een type was van Christus uiteraard, en na 40 jaar aankwam in het beloofde land. En ik sleep dat er niet bij, dit nu, want ik heb natuurlijk even vooruit gelezen, hè, want dat staat, in vers 7. Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ze niet meer zullen zeggen, zo waarachtig als de Heer leeft, die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd, maar zo waarachtig als de Heer leeft, die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden en uit al de landen waarin ik ze gedreven had, want ze zullen wonen in hun land. En wat eerst deed schapen in hun kooi brengen, eet nu, ze zullen wonen in hun land. In letterlijke taal. Met andere woorden, die uittocht uit Egypte wordt herhaald. Maar nou definitief en goed. En voor iedereen. Dat moet nog gebeuren, uiteraard. Ik weet wel, traditionele Calvinistische orthodoxe verklaring is dat het hier gaat over de verzameling van de kerk. Maar ja, wij weten dat het dan, dat het, ook al zou dat waar zijn, want daar ga ik het nou even niet over hebben, dan nog blijft staan dat het een letterlijke vervulling zal hebben. Mede omdat dit soort uitspraken zo gedetailleerd in de Bijbel staat, dat het moeilijk wordt om daar uitsluitend een overdrachtelijke betekenis aan te geven. Kortom, letterlijk. Terug naar vers 3. Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien en zij zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. Hetgeen heel aardig is, want die uitdrukking is ook ontleend, niet eens aan Exodus, maar aan Genesis, waar deze belofte vele malen, ik heb ooit geprobeerd ze te tellen, maar dat heb ik wel ergens gehoord, hoe vaker het er staat. Zo van, dat men zou vruchtbaar worden en zich zou vermenigvuldigen en uitbreken, breken in menigte en zou worden tot koninkrijken en menigte van volken en wat het maar was, en tot myriaden, want zo stond het in het Engels in verband met Rebecca. 10.000 maal 10.000, oh, wat er maar staat, dat weet ik aan mijn hoofd niet meer. Dat is de belofte aan Abraham, aan Sarah, aan Isaac en Rebecca. En aan Jacob. En daarna zeker herhaald ook met nadruk aan Jozef. Dat wil zeggen aan Ephraim en Manasse. En hier staat dat het alsnog zal gebeuren in de toekomst. Hetgeen toch suggereert. Dat wil zeggen impliceert. Maar misschien is die iets te sterk. Maar het suggereert toch op zijn minst dat die veelheid en die vruchtbaarheid, die talrijkheid van Israël, dat er niet veel van over zal zijn in de dagen van de wederkomst van Christus. In de eerste plaats, dat had ik u niet gezegd, maar in de eerste plaats Dat begrip overblijfsel houdt in ieder geval in een minderheid, zeer goed aantoonbaar. Houdt in het uitzonderlijke. Dat wat overblijft, dat wat achterblijft, dat wat ontsnapt, is per definitie een minderheid, een enkeling. Het rijmt op die uitdrukkingen van twee of drie. In de zin van twee of drie beestjes in de opperste twijg, dan wel waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. En een herhaling van die uitdrukking nogal eens in de Bijbel. Het is maar een klein beetje. Een volkje heet het bij gelegenheid zelf. Ik meen in een van de psalmen, dat weet ik zo gauw niet meer. Een volkje Israëls. Een klein beetje. Met andere woorden, de vervulling van die beloften aan Abraham, Isaac en Jacob begint gewoon overnieuw. Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk ook die dan zeggen, maar het is in het verleden nooit gebeurd, want er is weinig van over van Israël. Het heeft zich helemaal niet ontwikkeld, het was maar een klein volk altijd. Dan moet ik u zeggen, ja, dan heb je de geschiedenis niet gevolgd. En ik bedoelde de Bijbelse geschiedenis dus, hè. Dan heb je het niet gevolgd. Het is in het verleden wel degelijk gebeurd. Maar wat er van overblijft, is nog maar de vraag. U weet wel, als de Zoon des Mensen komt, zal hij nog geloof vinden op aarde. Je mag het niet hardop roepen, dat mag wel, maar het is niet netjes om het te doen. Maar voor zover er een probleem bestaat van overbevolking van de wereld vandaag, moet ik u zeggen, nou, dat probleem, dat lost zich wel op. Ja, het is niet aardig om er afstandelijk over te praten, maar zo is dat dan toch wel, naar Bijbelse gedachten. Komt niet veel van terecht. Als alle goddelozen worden uitgeroeid, en de Bijbel leert dat, dan hou je niet veel over, hoor. Verhoudingsgewijs. Nou ja, enige miljoenen. Enige miljoenen. In Nederland wonen, hoeveel mensen wonen in Nederland? Dat is niet veel op de hele wereldbevolking, hoor. 15 miljoen, 16 miljoen, hoeveel zijn we? Sinds ik er niet meer aan meedoe, hou ik het ook niet meer bij. Maar goed. Maar in de toekomst zullen ze alsnog vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. Je kan er ook nog uit concluderen, maar er zijn andere schriftplaatsen ook voor, dat er na de wederkomst van Christus en in de 1000 jaren, dat er wel degelijk sprake is van vermenigvuldiging. Ik bedoel, voortplanting. Sommigen denken van niet, maar die denken nog steeds dat de wederkomst van Christus ongeveer hetzelfde is als de jongste dag. En dat de 1000 jaren ongeveer hetzelfde is als een nieuwe schepping, maar dat is niet het geval. Het is nog steeds die oude schepping die zich vermenigvuldigt, ja. En hier staat het ook. En er staat ook, en ik zal herderen over hen verwekken die ze weiden zullen. U weet wel, eerst staat er dat de Heer zelf ze zal verzamelen, maar vervolgens staat er dan toch, en ik zal herderen over hen verwekken die ze weiden zullen. Israël krijgt herders. En ze zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, zoek raken. Spreek de Heeren, wie die herderen zijn, ach, er is niet eens aanleiding om het te vragen, maar mocht u er nou naar vragen, dan zeg ik, nou, ik denk dat dat in de eerste plaats dan toch slaat op de gemeente, die in de toekomst zal fungeren als opzieners, herders, over Israël. Daar zijn nogal wat schriftplaatsen die dat aanreiken. Nee, ik bedoel dit. Als u mij vraagt waar staat het nou glashard in de Bijbel, dan kom ik niet zo heel ver. Dan kan ik alleen zeggen, nou ja, wij maken deel uit van Christus, wij zijn leden van zijn lichaam, maar geroepen tot zoonstelling en dus tot heerschappij. Maar als in tweede instantie Israël een koninklijk priesterlijk volk is, dan begrijpt u toch dat onze heerschappij met Christus in een bepaalde hiërarchie past en dat Christus en de gemeente hiërarchisch staan boven Israël. En voor zover Israël dus herders heeft, wel, de belangrijkste is natuurlijk de Heer Jezus Christus zelf en dan komt meteen de gemeente. Ik vind dat voldoende argument overigens. En daarna vinden wij dat in het Oude Testament wel degelijk terug, namelijk dat aan de ene kant verwezen wordt naar de Messias, die een dergelijke functie zou vervullen, van herder en koning, en zo verder. Maar daarna wordt toch over een meervoud geschreven. Hier ook, het is eerst de Heer als die ene herder, maar daarna staat er toch, ik zal herderen meervoud over hem verwekken. Wie zijn dat dan? Het antwoord is, het zijn degenen die deel hebben aan Christus. En dat het er niet staat dat dat de gemeente is, ja, dat komt natuurlijk gewoon omdat heel dat gemeentelijke begrip, heel die gemeentelijke waarheid, nou eenmaal in het Oude Testament verborgen ligt. En in het licht van het Nieuwe Testament vinden we dat dus ook terug. En zo heb ik het u zojuist voorgehouden. Ik bedoel dit, als er elders staat dat er heilanden zullen komen, staat de vertaling. Wie zijn dat dan? We kennen maar één heiland. Maar als er heilanden zullen komen voor Israël, dan moet je weten wie dat zijn. De toekomstige functie nou eenmaal van de gemeente. En dat we dat niet weten, ja, ik kan het ook niet helpen. Het past ook dikwijls niet in onze... in ons platte democratische denken, weet je wel, van alle mensen zijn gelijk. En wij kennen heel het begrip van machtsverhoudingen helemaal niet meer. Het is volledig afgeschaft, daarmee alle gezag. En het idee dat iemand gezag zal hebben, dat is moeilijk. Ik herinner me ooit met een toch een goede vriend van me gesproken te hebben. En die volgde het hele verhaal redelijk goed. En daarna vond hij maar arrogant en egoïstisch van God. Dat hij vond dat wij hem allemaal moesten dienen enzovoorts. Wat verbeelde God zich wel? Ja, daar heb ik niks meer over, niks meer tegen te zeggen. Wat moet je daar dan nog van zeggen? He? Ik vind zeker ook dat God linten moet doorknippen, omdat wij vinden dat hij dat moet doen. Enzovoorts. Ik kan daar met de pet niet bij, maar sommige mensen denken niet verder dan dat. Alle mensen gelijk en geen gezag. Nou ja. Toen, laat ik het maar het zwijgen verder toe doen. Maar die gezagsverhouding bestaat wel, waarbij Israël officieel staat boven de volkeren der aarde, waarbij de gemeente staat boven Israël en waarbij Christus staat boven de gemeente en waarbij God staat boven Christus. En als u zegt, en God en Christus was toch één, volgens jou, dan zeg ik, ja, dat is zo, maar Christus en de gemeente is ook één. En God en Christus en de gemeente is ook één. Dat staat in Johannes 17. En dan hebben we nog de gemeente en Israël is er. Hangt er maar vanaf hoe je bekijkt en wat je in je beeld meetrekt. Maar binnen die eenheid, die grote eenheid, uiteindelijk is opdat alles zal, omdat God zal zijn, alles in allen, toch? Het wordt één nieuwe wereld die gekenmerkt wordt door eenheid. Maar binnen die eenheid bestaan er wel degelijk gezagsverhoudingen. En dus deze hiërarchie, soms denk ik dat heel dat denken over gezagsverhoudingen en het afschaffen daarvan eigenlijk maar één doel heeft, namelijk God af te schaffen. En of het dat doel had, weet ik niet, maar zo is het in de loop van de geschiedenis wel gegaan. En meer hoeft u daar trouwens ook helemaal niet van te weten. Maar het is maar dat u begrijpt tegen welke achtergrond de Bijbel geschreven is en tegen welke achtergrond wij met onze eigen gedachten staan en dat het niet past. Ja, dat laat zich raden, ja. Overigens, deze woorden hier beschrijven, nou ja, laat ik het anders zeggen, in deze woorden wordt de Heer zelf beschreven als herder. En als er al iets zou bestaan als een goede herder, of de goede herder, dan vind je dat hier dus terug, hè? met een heleboel slechte herders. Maar uiteindelijk zal de eigenaar van de schapen zelf optreden als herder. En omdat hij de eigenaar is, is hij per definitie de goede herder. En ook degene die daartoe recht heeft. Dat het daarop slaat, op de Messias, nou ja, dat staat dus ook hè, in vers 5. Hè, want je vraagt je af, hoezo herder? Hoezo de Heere zelf als herder? Nou, vers 5, ziet. Aardige, ziet. Want dat begrip herder heeft van doen met zien. Opziener. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere. En waarschijnlijk bent u er al lang gewend aan die uitdrukking. Zie de dagen komen of de dagen komen, spreekt de Heer. Dan weet u zo zonder meer al dat het gaat over nieuwtestamentische tijd. De dagen komen dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Enzovoorts. Hè. De dagen komen waarin het totaal anders zal zijn. Dat is het nieuw verbond. En in zeker opzicht is dat al aangebroken. En voor wat de aardse uitwerking ervan betreft, dat zal beginnen bij wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar niettemin, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Ik weet niet waarom ze dat met hoofdletters geschreven hebben. Om aan te geven dat het over de Messias gaat, denk ik. Maar of die aanwijzing nodig is, weet ik niet. Want dan mis ik nogal wat hoofdletters hoor, in het Oude Testament. Maar vooruit. Kijk, als er staat, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzy. Wat is het, Jesaja 11? Dan schrijven ze dat ook niet met hoofdletters. En toch staat er hetzelfde. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzy. Waar gaat het over? Over die kwestie van Izzy, de vader van David, en het koningshuis dat daar gebouwd wordt. En die tronk die ziet er dus helemaal niet uit. Maar niettemin, er zal een reisje, een nieuwe tak, een lood, een end, een spruit uitkomen. Ik wijs er maar op dat wij het woord spruit in het Nederlands gebruiken. Niet alleen voor een bepaald soort groenten. Die men of heerlijk vindt of absoluut niet lust. Maar het wordt ook gebruikt ter aanduiding van het nageslacht. De kinderen. Spruiten. Want, het kroost. Het oor kan ook nog. Hè? Met O-I-R. En wat het maar wezen. We hebben er een heleboel woorden voor. Hebreeuws trouwens ook. Maar dit woord semach heeft de betekenis van gewoon groeien, dan wel van zich uitbreiden, to expand. Dat wil zeggen uitbreiden, groter worden en dus uitspruiten. Een andere keer leg ik u uit dat je het semach zelfs tegenkomt via het woord tumor. Dat is wel iets negatiefs in onze gedachten. Semach, die TM, dat zit daarin. Zijn verwante begrippen, dat wat uitspruit zomaar voortkomt en zich ontwikkelt. Wij zijn er bang voor uiteraard, maar doe maar weer. Maar in principe, dat is wat gebeurt als aan een boom, zeker een knot willen zal ik maar zeggen, zomaar weer ineens een tak uitschiet. Hij zal weer opkomen. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken, die zal koning zijn de regeren, die zal koning zijn, kortom regeren, die beide woorden staan er dus, hè? Woord voor koning en voor regeren, en dus vertaald met die zal koning zijn de regeren, en voorspoedig zijn, die moet natuurlijk rijmen op 22 vers 30, waarvan Gronia staat, er zal niemand voorspoedig zijn van zijn zaad. En dat bepaalt de woordkeus hier en dus ook de samenhang. Hè? Hij zal voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen in het land dan wel op de aarde. En wij weten dat het uiteindelijk gaat over de wederkomst van Christus. wanneer hij recht en gerechtigheid zal doen op de aarde. Er staat dan ook meteen bij, en in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. Hier heb je de beide huizen van Israël genoemd. En interessant, de volgorde is weer zoals wij hem kennen. Eerst Juda, dan Israël. En het is wat ik vaker zeg, in het algemeen, ik zeg niet dat er geen uitzonderingen zouden zijn, want dat is niet goed te bepalen, maar in het algemeen, dat is mijn ervaring, als het louter gaat om het nieuwe verbond en de geestelijke zegeningen, om zo te zeggen, van het nieuwe verbond, dan staat gewoonlijk Israël voorop en Juda als tweede. Maar als het gaat om de uitwerking ervan op aarde en dus het herstel van de troon in Jeruzalem, kortom, om wat wij noemen de wederkomst van Christus, dan staat gewoon een Juda voorop. En zo kennen we dat ook, want waar het gaat om dat koninkrijk, zegt de Heer tot Daniel, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad, dat is dus het Joodse volk en Jeruzalem, staat er trouwens bij, in ieder geval Jeruzalem staat erbij, enzovoort. Want waar het gaat over de openbaring van het koninkrijk, begint dat bij Juda. Maar dat is nog toekomst. Maar heeft God zijn volk verstoten? Nou, Juda wel, maar Efraïm niet. En dat is de situatie in onze dagen. Dat wil zeggen, er zal de dagen komen dat de Heer met Israël, het huis van Israël, met het huis van Juda een nieuw verbond zou maken. En daar is de volgorde dus andersom. Staat eerst Israël, dan Juda pas. En die verwisseling is uiteraard niet voor niks. Dat is wat de Heer doet, zei Micha, verwisselen. Het zou ons niet moeten ontgaan dat wij nog wel een paar andere schriftgedeelten hebben, behalve in het Nieuwe Testament, waar de Heer ons voorgesteld wordt als de herder. Natuurlijk het Nieuwe Testament als de overste herder, als de opperste herder en opziener onze zielen in het eind van Hebreeën en in 1 Petrus 5. En nog zo wat schriftplaatsen, maar we hebben in de eerste plaats hier in het Oude Testament de introductie van dit beeld, als je dat een beeld kunt noemen tenminste. De Heer als herder over zijn eigen kudde en daarmee over zijn eigen volk. Wij vinden namelijk zelfs een heel hoofdstuk dat daar aangeweid is bij de tijdgenoot van Jeremia, namelijk in Ezechiël. Hoofdstuk 34, eerst een heel hoofdstuk, alleen al het lezen neemt een heleboel tijd. Maar daar boven dat hoofdstuk staat ongeveer hetzelfde als boven de eerste pericoop van Jeremia 23. Het was wee over de slechte herders en boven Ezechiël 34 staat profetie tegen de ontrouwe herders van Gods volk. Dat mogen er dan boven staan, maar dat is de negatieve variant. Hè? In beide hoofdstukken, Jeremia zoals Ezechiël, vinden wij de aankondiging van de komst van de herder. Dat wil zeggen, hoewel de uitdrukking er niet staat, de goede herder. Dus Ezechiël 34, vanaf vers 1, des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggen het mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteren zegt tot hen, zegt tot die herders, alzo zegt de Heere, Heere, wee de herderen Israëls die zichzelf weiden. Dat wil zeggen, ze zorgen niet voor de kudde, ze zorgen voor zichzelf. Ze zorgen niet dat de kudde aan de kost komt, dat wil zeggen, eten vindt. Maar ze zorgen dat ze zelf te eten hebben. Inclusief de schapen die ze opeten. Staat er ook meteen in vers 3. Eerst vers 2. Nog zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette en bekleedt u met de wol. Gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. De zwakke sterkt gij niet en het kranke hield gij niet en het gebrokene verbindt gij niet en het weggedrevene brengt gij niet weder en het verlorene zoekt gij niet en gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. Je zou meteen moeten begrijpen dat de heer zelf als opperste herder het tegenovergestelde zou doen. En wat deze herders gezegd worden na te laten, dat is precies wat de heer zelf zou doen. Hè? En er staat meteen bij, en zo zijn zij dus verstrooid op deze wijze. Verstrooid. Ze zijn gaan migreren. Ze zijn verstrooid omdat er geen herder is. En ze zijn als het wildgedierte des velds tot spijze geworden, terwijl zij verstrooid waren. Mijn schapen doorlopen alle bergen en wat het maar was, en er is niemand die ze zoekt. Vers 7, daarom gij herders, hoort dus Heere woord. Ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik niet, zal ik dan niet, en de Heer zal zelf inderdaad wel, ja. Omdat mijn schapen mijn herweide lazen we. Straks, omdat mijn schapen geworden zijn tot een roof en mijn schapen al het wildgedierte des velds van spijzen geworden zijn, omdat er geen herder is en mijn herders naar mijn schapen niet vragen en de herders wijden zichzelf, maar mijn schapen wijden zij niet. Daarom, gij herders, hoort dus Heere woord. Alzo zegt de Heere, Heere, zie ik tegen de herders en zal mijn schapen van hun hand eisen. En zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, ik zal ze eruit gooien. Zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden en ik zal mijn schapen uit hun mond rukken. Blijkt me een duidelijke beeldspraak. Ze zullen niet meer van de schapen kunnen leven, ze kunnen de schapen niet meer misbruiken. Zodat zij hun niet meer tot spijzen zullen zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, zie ik, ja ik. Ik zelf lazen we dus straks in Jeremia 23. En hier met grote nadruk, ik, ja ik, zal naar mijn schapen vragen en ik zal ze opzoeken, gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als hij in het midden zijn verspreide schapen is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken en ik zal ze redden uit al de plaatsen waarin zij verstrooid zijn ten dagen der wolken en der donkerheid. Uiteindelijk slaat het natuurlijk op de dag van de benauwdheid van Jacob dan wel de grote verdrukking, zoals we dat gewoonlijk maar noemen. Of gewoon de dag des Heren. Dat kan ook nog, ja. En ik zal ze uitvoeren van de volken, want ze zijn gemigreerd, weet u nog. Ik zal ze uitvoeren van de volken en zal ze vergaderen uit de landen en brengen ze in hun land en ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik ze weiden en op de hoge bergen Israëls zal hun kooi zijn, dat wil zeggen, zal hun thuis zijn. Al daar zullen zij nederliggen in een goede kooi en zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedregene zal ik wederbrengen en het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken, maar het vette en sterke zal ik verjelgen en zal ze weiden met oordeel. Want gij, o mijn schapen, anders elders heet het mijn volk, maar nu heet het mijn schapen, de Heere, Heere zegt alzo, zie ik zal richten tussen klein vee en klein vee, tussen de rammen en de bokken. De term rammen wordt ook gebruikt voor de mannelijke schapen, bokken. Ja, dat zijn gewoonlijk in het Nederlands althans de mannetjes van de geiten, maar het is ook klein vee, hè? Maar klein vee en klein vee heet het dus bij gelegenheid. Is het u te weinig dat gij de goede weide afrijdt, zult gij nog het overige, een van de termen voor het overblijfsel, zult gij nog het overige uwer weide met uw voeten vertreden en zult gij de bezonkene wateren drinken en de overgelatene, weer een woord voor een overblijfsel, de overgelatene met uw voeten vermodderen. Mijn schapen dan zullen zij afweiden wat met uw voeten vertreden is en drinken wat met uw voeten vermodderd is. De Heer zegt, zoals het nu gaat en zoals het ging, zo zal het niet langer gaan. Ik ga daar verandering in brengen. Ooit. En boven vers 20 staat dan in mijn Bijbel ook belofte van de enige rechte herder. Maar ja, dat lazen we hiervoor natuurlijk ook al. Daarom zegt de Heer, Heere, al zo tot hen zie, ik, ja, ik. Ikzelf, ik, ja, ik. Ik zal richten tussen het vette klein vee en tussen het magere klein vee, omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder verdrinkt en met uw hoornen stoot, dat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt. Er is dus oneenigheid tussen dat vee ook, hè? In het volk en onder het volk. En dat is wat in de toekomst geoordeeld zal worden, uiteraard. Het is ook heel eenvoudig. De ongelovigen, de hoogmoedigen, de hooghartigen, degenen die zich misdragen, die zich van de Heer niks aantrekken, geen respect hebben voor de Heer of voor zijn kudde, die zullen uitgeroeid worden, heet dat. Dat zijn de dagen van de grote verdrukking nou eenmaal. En die komt het eerst over Israël. Niet alleen omdat de verdrukking al begint in de 7e week van Daniël, maar ook omdat er staat dat het oordeel nou eenmaal begint bij het huis Gods, heet het bij gelegenheid. Dat wil zeggen, bij Israël zelf, als eerste der volkeren. Hangt samen met de uitverkiezing van Israël. Ze zijn ook wat betreft het oordeel het eerste aan de beurt. Daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat ze niet meer tot roof zullen zijn. Ik zal richten tussen klein vee en klein vee. En ik zal, en dan komt hij hoor, ik zal één herder over hen verwekken. En dus straks lazen we over het verwekken van één spruit. En hier heet het, ik zal één herder over hen verwekken. En hij zal hen weiden, mijn knecht David. Die zal ze weiden, waarbij de naam David kennelijk de aanduiding is van de Davidische dynastie. En daarmee van de Messias zelf, hè, die die naam ook draagt. Jezus, gij zoon van David. Die zal ze weiden en die zal hun tot herder zijn. En ik, de Heere, zal hen tot God zijn en mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken en ik zal een verbond des vredes met hen maken. En dat gaat uiteraard over dat nieuwe verbond, dat waar Israël in de toekomst ooit onder geplaatst is. En wat voor wat betreft die ene herder uit vers 23, ik zal één herder over hen verwekken. Ja, het is niet maar een herder of de herder, maar het is inderdaad een telwoord. Eén, namelijk niet twee. Want tot in de dagen van, Ezechiël, niet helemaal, maar tot in de dagen van de ballingschappen van de beide huizen van Israël, waren het dus twee. De koning van Israël en de koning van Juda. En ik blijf volhouden dat het weliswaar een heleboel tijd kost, maar toch voor velen erg nuttig zou zijn om die oud-testamentische geschiedenis eens te bestuderen. Eenvoudig omdat het dan staat in het zoveelste jaar van de koning van Juda werd die en die koning over Israël. En in het zoveelste jaar van die en die koning over Israël werd die en die koning over Juda. En de koning van Juda trok op tegen de koning van Israël en de koning van Israël trok op tegen Juda enzovoorts. Het zijn er twee en ze stonden gewoonlijk tegenover elkaar. Het waren twee huizen. Zie. En wat hier aangekondigd wordt, is dat dat niet meer zo zal zijn. Er komt maar één koning, één herder, en die is inderdaad uit het huis van David. Want zo hoort het ook. En dat wordt menigmaal onderweg in de geschiedenis genoemd. Maar ja, het zijn die dingen die we gewoonlijk helaas niet kennen. Overigens, ook Ezechiël 34 is niet het eind van het verhaal. Hoewel het een lang hoofdstuk is. Ik slaap me gauw weg, ja. Want we hebben ook nog een paar bladzijden verder, Ezechiël 37. Waar dat idee van die ene koning, dan wel die ene herder, nog uitgebreider aan de orde komt. Namelijk vanaf ongeveer Ezechiël 37 vers 21... Zo zegt de Heer, zie, ik zal de kinderen Israëls uithalen uit het midden der heidenen, waarin zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land, en zal ze maken tot één volk. Dat is letterlijk wat er staat, hè. Ik zal ze maken tot één volk. Zij waren namelijk twee volken. Niet, ik zal ze maken tot een volk. Ik zal ze maken tot één volk. In het land, op de bergen Israëls. En ze zullen alle tezamen één koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer tot twee volken zijn. En dat bedoelde ik net dus ook te zeggen. Hè? Als je niet bekend bent met die geschiedenis en je niet realiseert dat het gaat om twee volken met een betrekkelijk onafhankelijk bestaan, die allebei trouwens in de ballingschap, in de verstrooiing terecht zijn gekomen, ja, dan volg je in het Nieuwe Testament het verhaal dus niet meer. Dat is de ellende van, je leest Israël en je denkt dat is het Joodse volk. En dat is nog niet zo erg, maar het is andersom ook. Je leest over Juda of het Joodse volk en je denkt dat is Israël. En dat is nou eenmaal niet zo. En ik heb het hier ook wel eens vaker gezegd. Ik kan me erover opwinden, zelfs het over toch redelijk ontwikkelde mensen, het hebben over Mozes die een Joods volk uit Egypte land leidde enzovoort. En het Joodse volk dat de wet kreeg op de Sinai en al dat soort dingen meer. En Abraham, de stamvader van de Joden, wat een belachelijke onzin is dat toch? Ik begrijp die mensen niet. Lezen ze dan echt niet in hun Bijbel, waarom citeren ze er dan uit? Het is je reinste dwaasheid. Het Joodse volk is één van de twee huizen van Israël. En niet de erfgenaam, althans niet van oorsprong en niet officieel van huis uit, de erfgenaam van de naam Israël. Want die berust officieel bij de andere kant van het volk. En voor zover Juda Israël genoemd wordt en het gebeurt in de Bijbel, is dat gewoon omdat het oorspronkelijke Israël voor de time being aan de kant gezet is. Zo werken die dingen. Ik zei niet in onze tijd, dat zei ik niet, maar voor een gedurende een tijd. Zo was dat nou eenmaal. En dan raakt die titel vakant, om zo te zeggen. En dan neemt iemand anders die titel over. Zo werken die dingen. Ook in de Bijbel en tot in onze dagen gebeurt dat nog. Precies zo. Maar hier staat, ze zullen voortaan niet meer twee voor zijn. Ik kan me dus ook... Ik zeg dat op een beetje rare manier, omdat ik zeg ik enzovoort. Ik bedoel, ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt, maar ik voel me vaak zo onmachtig daarin. Hè? Kijk, eigenlijk, ik heb vanavond geen tijd meer, maar eigenlijk moet ik natuurlijk van hieruit, vanuit deze hoofdstukken, rechtstreeks door naar het hoofdstuk in het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. En waar dan die discussie ontstaat over, hoezo twee kuddes en wie is die andere kudde schapen? Wat is die andere stal? Ik vind het... De vraag alleen al vind ik eigenlijk... Die kan je niet eens beantwoorden dan meer. Dan moet je gewoon terug naar het Oude Testament en de geschiedenis door. En dan gaan we echt door. Dan begin je dus al heel vroeg. Al nog voor de tijd van koning Saul enzovoorts. En dan de hele geschiedenis door. Inclusief in de geschiedenis van David en Salomo. Waarin ze dan toch één koning hadden. Maar waarin wel degelijk ook melding gemaakt wordt van Israël en Juda. David zei op zijn sterrenbed, ik heb Salomo gemaakt tot koning over Israël en Juda. Alsof het er toch twee waren. En dat waren het ook. En na Salomo krijgen we dan zogezegd de splitsing van het Rijk. Maar het is de hele geschiedenis door zo gebleven. Met Juda in een bijzondere functie. Dat wil zeggen apart gezet. Met een bepaalde bediening en roeping. Daar gaat het nou verder niet om. Maar als hier toch in het Oude Testament duidelijk sprake is van... Het zijn twee volken, het zijn twee koninkrijken, het zijn twee koningen. Ze zijn verschillend, ze staan tegen elkaar op. En ze voeren oorlogen en wat het allemaal is. En ze verdwijnen één voor één, verdwijnen ze bovendien in ballingschap. En als de Heer dan zegt, maar ik zal die kudde verzamelen. En het zal één koning zijn, het zal één herder zijn enzovoort. En dan kom je in het Nieuwe Testament, ik ben de goede herder. En dan weet men ineens niet waar die andere kudde is. Of wie die andere kudde is. Ik vind daar niks aan uit te leggen. Heb je dat? Ik zoek hem niet eens op. Waarom zou ik dat moeten doen? Het staat hier toch duidelijk genoeg. En dan heb ik u nog de woorden vanaf vers 16 bespaard hier in Ezechiël 37. Want daar staat gewoon wie die twee kudden en wie die twee volken zijn. Met naam en toenaam. De een heet Juda en al wat daartoe gerekend moet worden aan buitenlanders, dat wil zeggen leden van andere stammen. En de andere heet Efraïm, inclusief degene van die andere stammen die daartoe behoren. Want onder Efraïm vind je Joden en onder de Joden vind je bij gelegenheid afstammelingen van de andere 10 stammen van Israël. Dat zijn twee volken, twee rijken enzovoorts. Tot vandaag en pas in de toekomst, dat wil zeggen in de wederkomst van Christus, zal de Heer hen verzamelen en zegt dan zijn het niet langer twee, dan is het één. En onder de Joden zegt hij, maar ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En dan vraagt iemand, wie zijn dat? Ja, hoor eens. Als je het niet weet, oké, dan leg ik dat uit. Maar om daar een discussie over aan te gaan, van wat dat wellicht zou kunnen zijn. Ja, dat vind ik volkomen buiten de orde. Ik denk ook dat je daarmee de schrift onrecht doet. Ik bedoel, dat is zo duidelijk als wat. Wat de Heer daar zegt, ik ben de goede, is niet iets wat hij ter plekke bedenkt zelf. Het is gewoon gebaseerd op het Oude Testament. Dat geldt trouwens voor al dit soort uitspraken. Als Paulus, ik had het net in de pauze even over met iemand. Als Paulus in Romeinen 9 tot en met 11 het een en ander uiteenzet over de relatie tussen de gemeente en het Joodse volk. Ja, als je dan niet de moeite neemt om die schriftplaatsen die hij aanhaalt in het Oude Testament zelf te bestuderen, ja, dan kom je er nooit uit wat voor argument de man daar ook aanhaalt. En daarom komt men er ook nooit uit. Blijft altijd ergens steken, blijven altijd discussies over diverse schriftgedeelten, maar dat is omdat men ze niet kent. En ook niet wil kennen. Men doet alsof Paulus daar zelf een verhaal ophangt. En zoals elke theoloog schijnt te doen, hij grijpt daarvoor terug naar uitspraken uit het Oude Testament en die past die toe op zijn verhaal. Maar zo werkt het nou helemaal niet. Dat theologische usance is, dat weet ik wel, maar daarom vind ik me erover op. Zo verkracht je de Bijbel dus. Wat Paulus doet, hij zegt, kijk, daar staat het. Daar heb ik het over. En als je niet de moeite neemt om dat na te zoeken, nou dan niet. Zo werkt het. Zelfs als Paulus zegt in Romeinen 11 vers 1, heeft God zijn volk dan verstoten? Dan moet ik u zeggen, dat heeft hij geciteerd. Dat bedenkt hij niet, dat staat in Psalm 77. En daar verwijst hij dus ook naar. Staat er niet bij in je Bijbel hoor. En misschien hoor je het ook voor het eerst. Ooit hoor je die dingen voor het eerst. Of merk je ze voor het eerst. Maar het is geciteerd. Zelfs zijn eigen retorische vraag. Enzovoorts. En als je zegt, ik ben uit de stam van Benjamin, dan moet je meteen vragen, wat is het met Benjamin? Hoezo Benjamin? Wat maakt ons dat uit dat hij uit de stam van Benjamin is? Voor zijn verhaal betekent het toch alleen maar, ik ben een Israëliet en dus een Jood. Maar punt 1, hij zegt niet dat hij een Jood is. Dat woord vermijdt hij, onmerk om een of andere vreemde reden. Daar is een reden voor waarom hij dat niet zegt. En in plaats daarvan zegt hij, ik ben uit Benjamin. Wat is er met Benjamin? Ik bedoel, het zijn allemaal, al die woorden zijn verwijzingen naar oud-testamentische waarheden. Soms letterlijk geciteerd, soms ook niet. Soms is het alleen de gedachte die ergens aan ontrokken is. Maar als je dat verband hebt, ja, dan hoef je in het Nieuwe Testament de vragen dus niet meer te stellen. Dan is het duidelijk. Zo werken die dingen. Nou goed, en hierin is Ezechiël 37, nog even terugkomen. Ik moet stoppen natuurlijk weer. Maar in Ezechiël 37 gaat het eerste deel van het hoofdstuk inderdaad over een herstel, een terugverzameling, een wederopleving, een renaissance van Israël. Waarbij staat, dit is het ganse huis van Israël. En dan denk je, welk huis van Israël? Ook als er staat ganse huis van Israël, dan nog. Maar het antwoord komt dan ook meteen. Namelijk, neem u die twee houten of bomen of hoe het maar heet. De een heet Efraïm en de andere heet Juda. En ze stellen voor twee volken. Niet omdat ik het bedenk bij vers 16, maar omdat het in de verklaring staat vanaf vers 21. Ik hoef het niet te bedenken. En of ik het kan bedenken, waarschijnlijk. Maar dat hoeft niet. Er staat er gewoon bij. Het zullen niet meer twee volken zijn. Die twee houten worden tegen elkaar aangehouden door de profeet. Dat moest hij in ieder geval doen. En ze zouden aan elkaar groeien. Zou één hout worden. En de toelichting is vanaf vers 21, want zo gaat het bij Ezechiël altijd. Hij moet eerst iets doen en dan moet hij er wat over vertellen. En dan zegt hij dus dat het gaat om dat de Heer zal deze twee volken maken tot één. En ze zullen één koning hebben tot koning, vers 22. Zij zullen dus niet meer twee houten zijn, twee volken. Het ene onder de naam van Efraïm en het andere onder de naam van Juda. Die twee zullen dus pas verenigd worden in wat wij noemen de wederkomst van Christus. Ik zeg dat voor degene die, om onder Bijbelse waarheid uit te komen, hebben bedacht dat die twee volkeren in de ballingschap tot één geworden zijn. En ze zijn gezamenlijk teruggekomen, zegt men dan, onder de naam Joden. En dat is dwaasheid. In de eerste plaats omdat het in strijd is met het historische verslag dat we gewoon hebben uit de geschiedenis. En in de tweede plaats, excuus dat ik dat de tweede plaats noem, in de tweede plaats, de Bijbel zegt dat het pas zal gebeuren wanneer de koning komt. En niet eerder. Zodat het voor die tijd nog altijd twee verschillende volkeren zijn. Nou ja, twee. Bij nader inzien nog meer dan dat. Hè? Want niet Juda, maar wel Efraïm zou zijn niet maar één volk, maar eigenlijk een groep van volkeren, staat er. Is dat in Genesis? Dus ja, dat is dan zo. Hè? Maar ze zullen niet meer twee volken zijn, nog voortaan weer in twee koninkrijken verdeeld zijn, zoals het hele Oud-Testamentische geschiedenis door eigenlijk was, vanaf dat ze een koninkrijk waren. Het waren er twee. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, met de vervoersel, met alle overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, in de welke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen. Zo zullen zij mij tot volk zijn, dat worden dus Ami. En zij, ik zal hun tot God zijn, en mijn knecht David zal koning over hen zijn. Zie, dit zijn dezelfde termen als die we al gelezen hebben. Jeremia 23, Ezechiël 34. Ze zullen allen tezamen één herder hebben en ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En ze zullen in het wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun lieder vast zijn tot in eeuwigheid. En ook hier eindigt het met, en ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Dat is dus onder het nieuwe verbond. En ik zal ze vermenigvuldigen, die hebben we ook al gelezen, alsnog, noodzakelijk, want het is maar een overblijfsel natuurlijk. Ik zal ze vermenigvuldigen en zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten. Ik heb het net niet gelezen geloof ik meer, maar ik meen dat het in hoofdstuk 34 wel stond over een tempel maken. Hè? Die zal die tempel bouwen. Die spruit, dat moeten we nog bespreken, geloof ik. Maar vooruit. Mijn tabernakel zal bij hen zijn en ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dat is dat begrip Ami. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben die Israël heilige, als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. Dat is dus zonder meer een letterlijke terugverzameling van Israël naar het land, waarin het één koninkrijk zal zijn en waarin de Heer Jezus, de Messias, als de zoon van David, als degene die recht heeft op die troon, over hen zal heersen. En eerder zal die vereniging van die twee volken niet plaatsvinden. Dat moet dus nog gebeuren. En onderweg, nou ja, dat is niet wat je meteen hier in Jeremia leest, niet meteen zei ik, maar onderweg. Inderdaad, er vindt af en toe verwisseling plaats van functie. Israël heeft namelijk een functie gekregen bij de uitverkiezing van Israël om koninklijk en priesterlijk volk te zijn. En voor zover wij kunnen aanwijzen dat het ene volk dat niet is, draagt dus de andere volk die functie. En als het andere volk het niet is, draagt dus het ene volk die functie. Want dat is de heilsgeschiedenis. En zo vervult God dus toch zijn belofte. En zo zegt Paulus, dat kan al wel zijn, God heeft zijn volk verstoten, maar we hebben het echt alleen maar over het Joodse volk. En er is nog een ander deel van Israël. En hij spreekt er ook over, hij noemt ze ook, hè? Hij zegt onze 12 geslachten die voortdurend, die wachten op de vervulling van die beloften enzovoort, zegt hij ergens tegen de een of andere koning in Handelingen, weet u niet, dat soort dingen. Ik bedoel, ze waren daar goed van op de hoogte hoe die situatie was. En wat Paulus ons bij gelegenheid uitlegt, is precies deze kwestie. Dat dat omwisselt. En dat het nog steeds niet één volk is, maar dat één van de twee de drager is van de verantwoordelijkheid die God van oudsher op Israël gelegd heeft. Zodanig dat een deel van Israël af en toe weliswaar Lo-Ami genoemd wordt. Maar in de loop van de geschiedenis, alles samenvattend, blijft waar wat de Heer van tevoren gezegd had en wat hij ook in Jeremia trouwens herhaalt. Israël zal altijd mijn volk zijn, bij voortduring. Hetzelfde wordt gezegd over het huis van David. Altijd zal er uit het huis van David een koning zijn over Israël. En als je het niet kunt aanwijzen, oké, dan misschien niet. Maar neem niet weg dat de Bijbel het leert. En het niet kunnen aanwijzen dat het zo is, moet niet tot de conclusie leiden dat God het dus nooit beloofd heeft. En dat is de gangbare praktijk, dat laatste. Zo, want het is immers niet zo. En als je commentaren leest op die belofte Gods, zo van, zal altijd iemand op de troon van David zitten, dan zegt men gewoon, nou ja, aangezien het niet zo is, is God er dus op teruggekomen of heeft hij het zo niet bedoeld? Als wij het lezen lijkt het wel zo te zijn, maar blijkbaar zitten we ernaast. Want het is niet zo vandaag. Dan heb je de verkeerde conclusie getrokken. Dan heb je je eigen waarneming en je eigen gebrekkige waarneming gebruikt als norm om de Bijbel te lezen. En het moet andersom. Je moet je Bijbel lezen en daarna om je heen kijken. Hoezo, waar en hè? Wat gebeurt er in de wereld om je heen? De Bijbel zegt het. En zo leven wij ook als gelovigen. God heeft ons beloften gedaan. En hoewel het er naar uitziet dat het leven van christenen in de praktijk heel wat minder voorspoedig is dan het leven van ongelovigen. Ik kan het rustig zo zeggen, omdat het in Psalmen ook een paar keer zo staat. Hoewel het er misschien zo uitziet aan de buitenkant. God heeft ons beloften gedaan en daar leven wij uit. Dat komt goed. Hij zorgt voor ons. En heeft uitdrukkelijk gezegd, ik ben met u. En dat ziet u niet om u heen, dat de Heer met u is. Laat staan dat u het zou kunnen bewijzen aan anderen, dat de Heer met u is. En toch, de Bijbel zegt het. Ik ben met u alle dagen, tot aan de volleinding der eeuw. En daarna hoef je het niet meer te vragen, want als de eeuw voleindigd is, is de Heer lijfelijk hier op aarde aanwezig. En zolang hij zich verbergt, zegt de Heer, ik ben met u. En hij zegt, ik woon in u. En ik ben met u. Ik zorg voor u. Mijn oog zal op u zijn en hoe dat maar heten mag. Daar leven we uit. Dan zeg je toch ook niet, ja, aangezien we het niet zien, is het dus niet waar. En God is op zijn belofte teruggekomen. Of hij heeft dat niet beloofd. Wij denken dat het er staat, maar dat betekent wat anders. Dan ben je aan het doen wat de gemiddelde theoloog doet. De Bijbel wegverklaren en aanpassen aan onze waarneming die wij stellen boven de Bijbel. En daar zit een grote fout natuurlijk. Het gaat andersom. De Bijbel is de norm voor alles wat wij weten, alles wat wij kennen enzovoort. En ik vind dat het nuttig is om je heen te kijken, om te zien dat die dingen inderdaad al zo zijn. Dan leer je nog eens wat en stel je ook vast dat inderdaad het tegenwoordige werk van de Heer voor de wereld verborgen is en sowieso verborgen is voor de natuurlijke mens. En dat staat zwart op wit in de Bijbel. En daar moeten we het vanavond dringend bij laten, want ik ben weer over de tijd heen. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen. voor die genade die ons verschiet is. Dat